Lucas, kapitein, zal nu de kerk worden binnengebracht. Organist Jacob, kapitein, gaat het lied spelen Wees stil voor het aangezicht van God. Mag ik u vragen daarbij te gaan staan? Dank u wel.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes. Namens de familie van Lucas Kapitein heet ik u allemaal heel hartelijk welkom hier in de kerk. Dank u wel voor uw komst, om de familie te steunen en samen het verdriet met elkaar te delen dat er gekomen is wegens het overlijden van broeder Lucas Kapitein. Hier in de kerk mogen woorden van eeuwig leven klinken. En hier mogen we komen om juist die troost te zoeken bij Hem die ons de troost ook kan geven. En dat doen we in het vertrouwen dat Hij onze Here hemel en aarde gemaakt heeft. En dat Hij trouw blijft tot in eeuwigheid en niet en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Laten we nu zingen uit Psalm 71 en daarvan de verzen 1, 4 en 9. Psalm 71, vers 1, 4 en 9. Laten wij in ons gebed nu naar de Heere gaan. Ik zal u voorgaan. Vader in de hemel, Heer onze God, dank u wel dat u naar ons wilde toekomen in uw Zoon, Jezus Christus. Dank u wel dat wij zijn naam mogen dragen. Christenen, u geeft het ons uit genade. U bent het die hemel en aarde geschapen hebt. U bent groot. En we moeten het zeggen, maar we willen het ook zeggen. Wij hebben u zo nodig, Heer. Juist vanmiddag. Want we gaan straks naar een open graf. En dan gaan we Lucas, kapitein, begraven. En dat begraven, dat open graf, herinnert ons er steeds weer aan. Dat we onszelf het leven niet kunnen geven. En als we dat al zouden kunnen, dat we het leven niet in stand kunnen houden. We worden ouder. En wat zijn wij als mensen kwetsbaar. Dank u wel dat u in uw woord tegen ons zegt hoe dat zo gekomen is door onze eigen schuld. En dan komt het grote wonder. In plaats van dat u zegt zoek het nu maar uit, komt u in grote liefde naar ons toe. U geeft uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij kwam onder ons wonen en hij leefde heel ons leven, van geboren worden tot sterven. Uw woord zegt dat we een hoge priester hebben die ons hele leven kent. Een hoge priester die tegelijk een liefdevolle herder wil zijn, die zijn leven heeft ingezet voor degene die hij van de Vader heeft gekregen. Hij legde zijn leven af, maar hij nam het ook weer. En daar willen we ons vanmiddag heel speciaal aan optrekken. Hij is opgestaan uit de dood. Er is voor ons die hier op aarde leven en hier op aarde sterven toekomst. Heer, wil dat evangelie van hoop en uitzicht ons vanmiddag als een troost geven. Als onze emoties naar voren komen. Wat komt er dan veel op je af? Als je je man, je vader, schoonvader en opa voor je ziet in al je gedachten. En dan het besef dat hij niet meer terugkomt hier op aarde. Dat hij een lege plaats achterlaat. Vader, troost vooral de kinderen en de kleine en achterkleinkinderen met uw belofte. Vader, opa mag leven bij u de Heere en samen met hem wachten op dat moment dat er in de hemel een signaal gegeven zal worden en de aartsengel zijn stem zal verheffen. En de bazuin van God zal weer klinken. Dan zullen de doden opstaan die aan Christus behoren. En daarna zullen zij die nog op aarde in leven zijn weggevoerd worden op de wolken. En de Heer in de lucht tegemoet gaan. Dan zullen wij voor altijd bij Hem, onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest zijn. Geef ons hier vanmiddag wat nodig is om samen een christelijke samenkomst en begrafenis te mogen houden. Hoor ons om Christus wil. Amen. Laten wij nu lezen uit het Oude Nieuwe Testament. Eerst uit Genesis 15 en dan uit Romeinen 4... En laten we na de lezing van Genesis 15 zingen op Psalm 116, de versen 1, 3 en 5. en na de lezing van Romeinen 4, Psalm 32, vers 1. We beginnen in Genesis 15, vanaf vers 1. Hierna kwam het woord van de Heere tot Abram in een gezicht. Vrees niet, Abram, ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. En Abram zeide: Heere, Heere, Adonai Yahweh, wat zult gij mij geven daar ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damascener Eliezer zijn. En Abram zeide: Zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven. En nu moet een onderhoorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren kwam tot hem: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke, uw bloedeigen zoon. Die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere. En hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze voorvader naar het vlees verkregen heeft? Dat is een beetje een ouderwetse manier van uitdrukken, maar dat komt erop neer. Betekent het dat Abraham het uit eigen verdiensten verkregen heeft? Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dus uit zijn eigen verdiensten, ja, dan heeft hij roem. maar niet bij God. Want wat zegt het schriftwoord? En dan komt Genesis 15 vers 6 terug. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Gelijk David, de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Zalig zij wie er ongerechtigheden vergeven en wie er zonden bedekt zijn. Zalig de man wiens zonde de Heere geenszins zal toerekenen. Citaat uit Psalm 32. Geldt deze zaligspreking dan de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van het geloof dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En een vader van besnedenen voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Abraham geloofde en de Heere rekende hem dat toe als gerechtigheid. Zo staat het in het woord van de Heere. En de kerk sinds de reformatie heeft dat mogen belijden in haar belijdenis van zondag 23 heel kernachtig. Wij lezen zondag 23. Wat hebt u er nu aan dat u dit alles gelooft? dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Alleen door waar geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad. Toch schenkt God mij zonder enige verdienste van mijn kant alleen uit genade. De volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan. Ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht dat die Christus voor mij volbracht heeft. Aan deze weldaad heb ik alleen deel als ik die met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt u dat? Dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent. Niet omdat ik door de waarde van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar alleen de voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus is mijn gerechtigheid voor God. En alleen door het geloof kan ik die aannemen en tot mijn eigendom maken. Laten wij nu zingen uit Psalm 25, het vierde vers. Ik mag een overdenking houden over zondag 23 en laten we daarna zingen uit Psalm 84, de verzen 1, 5 en 6. Psalm 84, vers 1, 5 en 6 na de overdenking over zondag 23. En dan moet ik eigenlijk vooraf nog twee dingen zeggen. Beste familie, in de eerste plaats hartelijk dank dat ik de begrafenis mag leiden. Ik zie dat als een eer, ik vind dat mooi. Onze broeder Lucas Kapitein heb ik ook mogen kennen als een mens. Dat je hem mag begraven, dat is altijd iets bijzonders. Voor mij ligt het gevaar op de loer dat ik misschien heel veel over hem zal zeggen. Ik heb met de familie wat afgesproken. Frederik die zal straks wat zeggen over zijn leven. En ik zal de dingen doen van een dominee. Ik zal het woord van de Heer laten klinken. Maar ik heb ook tegen de familie gezegd, ik begraaf geen X. Ik begraaf echt wel een broeder met een verhaal. Beste aanwezigen, u, zuster Grietje Kapitein van Veen, Helma en Geert, Jacob en Joke, Algree en Albert, Christina en Reinier, Frederik en Gerda en Johan en Henny. Overige familie, als we hier samen zijn om broeder Lucas, kapitein, te begraven, dan begraven we inderdaad niet een X, maar dan begraven we een persoon die we kennen. En ik heb er even over nagedacht, welk zinnetje zou je erboven kunnen schrijven? Welk etiket zou je op zijn leven kunnen plakken? Een uitdrukking die wel bij hem paste. En toen kwam ik uit bij de uitdrukking nomen est omen. Dat is een Latijnse uitdrukking van de Romeinen. De Romeinen die dachten heel vaak dat iemands naam een voorteken was. Nomen est omen betekent eigenlijk letterlijk de naam is een voorteken. De naam zegt iets over je lot. Over wat je zal gaan doen in je leven. Ja, en dat is iets wat wij als christenen vanuit de Bijbel natuurlijk wel kennen. De aardse ouders van de Heer Jezus die kregen te horen. Jullie zoon moet de naam Jezus gaan dragen. Voorbereid in het Oude Testament. Jehoshua, Jozua. En in het evangelie naar Matthäus zegt de engel in de droom tegen Jozef. Je moet hem die naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal bevrijden van de zonden. Zo heeft de Heer Jezus op aarde een naam gekregen waarin zijn programma, zijn levensdoel eigenlijk al verstopt zat. En in zekere zin vind ik dat ook met die achternaam van broeder Lucas kapitein. Toen hij naar de Talma verhuisde en ik hem de eerste keer daar opzocht, toen stond hij voor zijn kamer zo over die reling geleund. En hij keek zo de hal in en daar heb je dan de deur. En hij zag mij en wij begroeten elkaar. En ik zei tegen hem, u doet uw naam eer aan. Het lijkt wel alsof u weer aan boord bent en op de brug staat en zo alles overziet. En natuurlijk niet alleen maar dat je dan gaat kijken. Maar als je kapitein bent, dan ben je directeur, dan ben je de bos, de baas en noem allemaal maar op. Dan moet je dus leiding geven. En dat deed hij graag. Daar zat ook iets in van een stukje zelfstandigheid. Maar hoezeer dat nomen est omen ook op hem van toepassing is. Ook hij heeft in zijn leven moeten leren dat uiteindelijk de Heere, onze God, de echte kapitein was met een hoofdletter K over zijn leven. Over de dingen die er hier op aarde allemaal gebeuren. En daar wilde hij over gesproken hebben bij zijn begrafenis. De mensen kunnen wel denken dat zij de touwtjes van hun leven in handen hebben. Maar vertel het ze maar. In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo. Tegen hoeveel problemen en moeite loop je allemaal wel niet op? En wat ik in het gebed verwoord heb. Wij kunnen onszelf het leven niet geven. En als we dat al zouden kunnen, dan kunnen we het leven niet eens behouden. Zeg het ze. In werkelijkheid is het de Heere die aan de touwtjes trekt. Ik moet u zeggen, beste familie, beste aanwezigen, dat ik het nog niet vaak ben tegengekomen dat een catechismustekst uitgangspunt zou kunnen of moeten zijn voor een begrafenistoespraak. En als er een van de catechismuszondagen daarvoor in aanmerking zou komen, dan is het inderdaad wel deze zondag. Broeder kapitein had daar natuurlijk ook ergens wel zijn bedoeling mee. Hij had deze samenkomst eigenlijk al helemaal voorbereid. En met name, ik meen Johan dat jij het was, maar ook anderen hebben natuurlijk veel met hem over gesproken. Dat er al een briefje was waarin eigenlijk alles klaar stond. Beste mensen, beste lieve mijn eigen kinderen, beste dominee, zo wil ik het graag hebben. Hij was een van die gemeenteleden die aan de ene kant leiding gaf, maar niet op een manier dat hij op de voorgrond ging staan. Dat hij als eerste het woord zou voeren. Maar als hij iets moest zeggen, als dat ongeveer zo'n beetje eraan zat te komen, dan zag je hem zo wat dromerig kijken. En dan was het naar mijn idee, zo heb ik hem leren kennen, net alsof hij de Bijbel even helemaal doorging. En als hij dat dan gedaan had, dan zei hij wat. En dat leverde hem wel wat bijnamen op. Eigenlijk bijnamen die ook wel een beetje een omen, een voorteken zouden kunnen zijn. Deze man kende de Bijbel. Op de mannenvereniging had je geen concordantie nodig. Lucas wist het. Maar niet alleen op de mannenvereniging. Ook thuis in zijn gezin. U, zuster Grietje, zult het wel weten. Lucas kende de Bijbel. En u kon op hem aan. En jullie, kinderen, hebben er profijt van gehad. Hij was degene die het wist aan te wijzen en te zeggen. Je kon veel leren van Lucas. En hij kon ook snel denken. De Heer had hem gezegend met een goed stel hersens. Er zijn van die bezoeken waarbij je als dominee denkt iets extra voorbereiden. Ik legde een briefje in mijn Bijbel met wat extra aantekeningen. En dan liefst natuurlijk een beetje vanuit die grondtalen, dan zal ik hem wel overbluffen. En zo zocht ik hem een keer op in Lelystad, in het ziekenhuis. Er was een van de kleinkinderen aanwezig. Ik wist zo gauw niet wie dat was. En we kwamen zo wat aan de praat. En van het een kwam het ander. Met hem zat je vrij snel op het leven met de Heer. En we kwamen over de evangeliën te spreken. En toen zei ik tegen hem: de helft van de evangelisten is hier aanwezig, Lucas. Jij en in mijn naam zit Johannes verstopt. Johannes en Lucas, de helft. Er kwam een grijnsje op zijn gezicht. Glinsterende oogjes. Nee, dominee, meer dan de helft. Want daar zit kleinzoon Marcus van Christina en Reinier. En zo kom ik dan ook bij de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Dan kom ik bij het punt dat broeder kapitein graag wilde. Dat de weg die hij in zijn leven heeft leren gaan, ook een weg zou zijn die voorgehouden werd aan het nageslacht. Elke dag natuurlijk. Maar hier speciaal in deze samenkomst. Hij wilde dat jullie kinderen en de kinderen daar weer van en de kinderen daar weer van zouden geloven. En dat ze door dat geloof de verbondenheid met Vader, Zoon en Heilige Geest zouden mogen gaan ervaren. Dat het belangrijkste in je leven zou zijn. Wij hebben op zijn aanwijzen heel bewust bij zondag 23 Genesis 15 en Romeinen 4 gelezen. En daar in dat Oude Testament, in Genesis 15, ja, daar is Abraham nog niet te oud als man om kinderen te verwekken. Maar Sara kon geen kinderen krijgen. De Bijbel zegt het met een hard woord. Ze was onvruchtbaar. En de jaren gingen voorbij. En Abraham, die zag het al helemaal voor zich. Straks, dan ben ik er niet meer. En alles wat ik heb mogen opbouwen, ja, dat gaat naar een onderhorige. Naar die man uit Damascus, die Damascener Eliezer. Abraham. Hij moet een geweldig rijk man geweest zijn. Ook een kapitein. Die niet een bootje, maar een megaboot bestuurde. Iemand die alle macht in handen had. Met 318 man. Wij zouden misschien vandaag de dag zeggen special forces. Trok hij nota bene naar dat machtige Iran en Irak. En versloeg daar de koningen. En nam wat geroofd was uit Kanaan weer mee terug. Een kapitein. Die het bevel voerde. Maar hoe machtig Abraham ook was. En hoe lang hij ook wachtte op de vervulling van de belofte van de Here. Sara werd niet zwanger. Abraham zou geen eigen bloed, eigen zoon krijgen uit Sara. Het is eigenlijk alsof de Here hem wilde leren. Nu kun jij wel nog zoveel kapitein willen zijn. Maar als de wind niet waait, dan kun jij helemaal niet varen. Als ik het je niet geef, ja, dan kun jij het zelf helemaal niet pakken. Je kunt wel denken, ik maak Sara zwanger. Ja, maar zo gaat dat niet. Ik, de Heere, zit achter het wonder. Niet van kinderen nemen, maar van kinderen krijgen. En daarin, Genesis 15, belooft de Heere dat aan Abraham. Ja, jij zult wel degelijk een bloedeigen zoon krijgen. En dat is niet de eerste keer. Toen Abraham geroepen was uit dat hele verre Iran en Irak en zo, toen had de Heere tegen hem gezegd: uit Sara en uit jou zal ik een groot volk gaan bouwen. En uit dat volk zal er uiteindelijk eentje voortkomen die wereldomvattende betekenis heeft. Hij zal een zegen zijn voor alle volken. Ja, en daar in Genesis 15 herhaalt de Heere dat Abraham een zoon zal krijgen. Een zoon met Sara. En dat zijn geslacht zo talrijk zal zijn als de sterren aan de hemel. Ontelbaar dus. Niet te overzien voor een mens, maar voor God wel. God leerde Abraham dat hij iets nodig had dat Abraham zichzelf niet kon geven. Hij leerde Abraham het lied: o God, ik heb u zo nodig. Nou, dat is de kern van de boodschap voor vanmiddag. En niet alleen Lucas kapitein moest dat leren. Niet Abraham moest dat leren. Ook wij moeten het leren. En de kapitein wilde dat dat vanmiddag naar voren werd gebracht. Juist ook met het oog op zijn klein- en achterkleinkinderen. Abraham moest leren dat hij zichzelf geen nageslacht kon geven. Maar daarachter moest hij leren dat hij van God afhankelijk moest zijn en in geloof mag zijn en wil zijn. Dat laatste. Dat zit nou zo mooi verstopt in dat beeld dat de catechismus gebruikt. Je bent bij God als een erfgenaam. Wat God je in genade wil geven, dat ontvang je als een erfenis. Nou, dat beeld van een erfenis, dat kennen wij natuurlijk allemaal. Als ouders komen te overlijden, dan krijgen de kinderen de bezittingen. Dat is de normale gang van zaken. Alle uitzonderingen laten we nu buiten beschouwing. En dat betekent dus dat wij als erfgenamen niks hoeven te doen. Degene die de erfenis nalaat, die moet wat doen. Die moet sterven. Nou, dat was eigenlijk ook de boodschap voor Abraham. Jij hoeft niets te doen. Je moet geloven dat ik wat ga doen. Ik beloof jouw nageslacht. En als je het wilt tellen, dan is het net zoveel als er sterren aan de hemel zijn. Geloof dat nou maar. En dan staat het er zo mooi. En dan worden alle dogmatiekboeken aan de kant gezet. Het staat er zo mooi. En Abraham geloofde. Abraham geloofde. En verder staat er niks. Dat Abraham nog allerlei dingen moest doen. Aan bepaalde eisen moest voldoen. Abraham geloofde. En de Heere, hij rekende het Abraham toe. Ja, rekende het toe. Daar zit geen berekening in waarbij de daden van Abraham meetellen. Maar de Heere rekende wel. Maar hij keek daarbij niet naar Abraham, maar naar zijn eigen zoon met een hoofdletter, de Heere Jezus Christus. Een vader en zoon die wisten dat afgerond 1750 jaar later er betaald zou worden op Golgotha. Daar rekende de Heere mee. Dat zijn zoon zijn bloed zou geven. Zijn bloed, dat is niks anders dan zijn leven. Dat hij zichzelf zou geven. De Heere deed wat. Abraham hoefde niets te doen. Is daarmee het verhaal af? Abraham geloofde en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid en klaar. Nee. Kijk maar in de Bijbel. Abraham wachtte. En wachtte. En in plaats van daarmee door te gaan, dacht hij toch zelf wat te moeten doen. We lezen een hoofdstuk verder dat hij bij Hagar, de slavin van Sara, een zoon ging verwekken. En hem de naam Ismaël ging geven. Als de Heere ons genade geeft, beste broeders en zusters, beste jongens en meisjes. Als God ons genade geeft, ja, dan wil dat niet zeggen dat we de Heere niet meer nodig hebben. Omdat we het nu wel allemaal zelf kunnen. Integendeel, dat gedrag van Abraham laat het wel zien. En wie doet er dan weer wat? Wie doet er dan wat? Abraham niet om het in orde te maken. God wel. Opnieuw wil de Heere helpen. Nee, Abraham, nog weer een hoofdstuk verder. Niet via Ismaël loopt de weg die ik, de Heere, in mijn gedachten heb. Niet via Ismaël. Maar die zal lopen via een zoon die ik jou zal geven. En die belofte, die klinkt nog een hoofdstuk verder. Ja, maar denkt Abraham, ik ben 100 jaar afgerond. En ik ben niet vruchtbaar meer. Hoe kan de Heere dat nu aan mij beloven? Ik ben onvruchtbaar. Van Sara wisten we het, maar nu weet ik het ook. Ik ben onvruchtbaar. In Romeinen 4 komt dat terug. Abraham was niet meer in staat om kinderen te krijgen. En toch krijgt hij deze belofte. Over een jaar staat er hier een wieg. En wat is dat fijntjes door Paulus onder woorden gebracht. Gedreven door Gods Heilige Geest. Wanneer zei de Heer dat tegen hem? Nadat Abraham eerst weer eens een hele hoop goede dingen had gedaan. Bijvoorbeeld, hij had zichzelf besneden. Kijk eens, Heer, ik heb mezelf besneden. Wat ben ik toch goed? Wanneer deed de Heer wat? Wanneer zei de Heer wat? Toen Abraham nog niet besneden was. Paulus bedoelt daar op de achtergrond mee, ook jullie heidenen. Als je van geboorte af geen Jood bent. En je dus onbesneden bent. Hoef jij niet eerst wat te doen om genade bij God te krijgen. Maar God doet eerst wat. Hij komt met zijn genade naar jou toe. En natuurlijk, dan is die besnijdenis een symbolische daad. De voorhuid die als een soort barrière wordt weggenomen. Een symbolische daad die ook een belofte inhield. Die barrière neem ik weg. Je zult weer hersteld worden. Je zult opnieuw weer vruchtbaar worden. Je zult opnieuw weer in staat zijn om kinderen voor te brengen. Abraham leert het weer opnieuw. Hij kan het niet. Maar God kan het wel. En de Heere leert het aan Abraham om werkelijk helemaal van God afhankelijk te zijn. Om dat lied in zijn hoofd geboren te laten worden. God, ik heb u zo nodig. En dat doet Abraham. Doordat hij naar God luistert. Hem als vader ziet die het leven leidt. Jij mag kind zijn bij vader. Nee, dan gaat niet alles goed met een kind bij een vader. Niet alles is volmaakt. We hebben het met elkaar besproken. Abraham ging eigen wegen. En toch mocht hij kind aan huis bij vader zijn. En Abraham, die mocht zich in geloof verheugen met het lachen erbij dat hij de dag van Christus zou zien. Daar keek hij naar uit. En wat leverde hem dat op? God rekende aan Abraham genade toe. En hij mocht die genade ontvangen als een erfenis. En dan vragen we ook, beste kinderen, kleine en achterkleinkinderen. Wat heeft Lucas, kapitein, er nu aan gehad dat hij dit allemaal geloofde? Dat ten diepste niet hij, maar de Heere, de grote kapitein was in zijn leven. En dan kijken we naar de catechismus. En dan zeggen we dat broeder kapitein in Christus voor God rechtvaardig is. En een erfgenaam van het eeuwige leven. En hoe was hij dan rechtvaardig voor God? Alleen door waar geloof in Jezus Christus. Ook al klaagde zijn geweten hem aan. Dat hij tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen ervan gehouden had. En dat hij nog altijd uit was op elk kwaad. Toch schonk God hem, zonder enige verdienste van zijn kant, alleen uit genade, de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekende die broeder kapitein toe. Alsof broeder kapitein zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor hem volbracht had. En aan deze weldaad heeft Lucas alleen deel gekregen omdat hij die met een gelovig hart wilde aannemen. En waarom moest dat laatste er nou nog bij? om aan te geven dat Lucas kapitein niet door de waarde van zijn geloof voor God aangenaam was, maar alleen de voldoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus was zijn gerechtigheid voor God. En alleen door het geloof, het eerbiedig luisteren naar God, kon hij dat aannemen en tot zijn eigendom maken. Dat was zijn grootste troost in leven en sterven. Amen. Laten wij in ons dankgebed nu naar de Heere gaan. Ik zal u voorgaan. Vader in de hemel, Heere onze God. We komen u hartelijk danken voor het evangelie dat u ons wilde geven. U bent een goede God en u gaf ons een goede boodschap. Dat gaf u aan Abraham. Hij luisterde naar uw woord, uw belofte en geloofde wat u zei. Dat maakte hem niet vrij van zonde en zorgen. Maar u rekende Abraham de genade verdiend door de Heer Jezus Christus toe. We mochten vanmiddag ook met elkaar samen luisteren dat u het was die Lucas kapitein uw genade toerekende. U hebt Lucas beloofd dat u een vader voor hem wilde zijn. En dat hij uw kind mocht zijn, zonder dat hij daar iets voor deed, zonder dat hij daarnaar vroeg. Het werd bij de doop onderstreept. Lucas kapitein, je bent van mij. En toen bij die doop is er ook gebeden, Vader, geef dat het zo mag zijn, dat dit uw kind straks na het sterven, zonder angst, voor u mag verschijnen. Wat kunnen wij mensen bang zijn voor de dood, als dat echt gaat naderen. Maar voor wie gelooft, mag er in die angst, in die onzekerheid, in dat aangevochten worden, toch ook naar boven komen dat we mogen geloven dat we door de nauwste band aan u verbonden zijn. En dan mag ons geloof ook worden beloond uit genade. Dan mogen we zingen: mijn geloof houdt steeds zijn hand vast tot de laatste stonden. Geen macht van dood en graf rukt ons dan ooit van de Heere Jezus Christus af. Vader, vertroost in het bijzonder zuster kapitein. Zuster Grietje, kapitein van Veen. En ook haar kinderen, Helma en Geert, Jacob en Joke, Algré en Albert, Christina en Renier, Frederik en Gerda en Johan en Henny. En ook alle klein- en achterkleinkinderen. Geef dat zij in het bijzonder bemoedigd mogen zijn door de manier waarop vader, schoonvader, opa voorgegaan is in het geloof. En ook die worsteling ongetwijfeld heeft gekend. Ik hoor bij de Heere, maar het is niet volmaakt. En dan zie je de dood voor ogen. U hebt hem bereid gemaakt om de ankers als kapitein hier op te halen. En te geloven dat u het zelf bent die dat anker opneemt en vastlegt bij u in de hemel. En hem naar u toe trok, stapje voor stapje. Angst voor de dood ging over in het verlangen naar het zijn bij de Heere, zoals Abraham in die droom zag. De Heere, hij wil het mij geven. Vader, we bidden u ook voor hen onder ons die bij een begrafenis altijd weer extra worden bepaald bij eigen verlies. Herinneringen die je soms zo kunnen overvallen. Vader, troost hen. En wilt u ons gebruiken om elkaar te troosten. We komen u hartelijk danken voor alles wat u aan de familie, maar ook aan ons als kerkgemeenschap hebt willen geven in broeder Lucas Kapitein. Vader, geef ons dadelijk de kracht om onze weg naar het geopende graf te gaan. Geef ons de kracht om daar het geloof te belijden en uit te spreken. Geef kracht om te geloven en reken ons uw genade toe. Hoor ons alleen uit genade om Christus wil. Amen. Laten wij nu zingen uit gezang 22 en daarvan de verzen 1, 5 en 7. Gezang 22, Jezus is mijn toeverlaten. De verzen 1, 3 en 7.
Beste allemaal, namens de familie mag ik enkele woorden spreken over het leven van mijn vader en wie hij is geweest. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Lucas werd geboren op 17 december 1934 in de Vuurtorenstraat op Urk. Hij was de zoon van Frederik Kapitein, Flerik van Derk van Knielissien, en Maria Wilhelmina Jacoba Kapitein Brouwer, nietje van Lucas. Hij ging op Urk naar de Wilhelminaschool, destijds nog de enige school op Urk, en hij was kind toen de oorlog woedde van 1940 tot 1945. We hebben wel verhalen van hem gehoord over razzia's in die tijd, over Duitse soldaten die in de Ginkies, de Urker Ginkies, complete weg kwijtraakten tijdens zo'n razzia. Na 1 jaar MULO en visserijschool moest hij aan boord bij zijn vader op de Botter. Geen diploma's. Later zei hij vaak dat hij advocaat had willen worden, omdat hij heel vaak het debat of de discussie won. In de jaren 50 ontmoetten vader en moeder elkaar en kregen ze verkering. In 1958 trouwden ze en trokken ze samen in een nieuwe woning aan de Bonairestraat nummer 5. En daar kregen ze tussen 1960 en 1968 6 kinderen. Dat verliep niet allemaal vlekkeloos, met name om de jongste zoon Lucas zijn in die eerste jaren heel veel zorgen geweest. Later heeft hij ook bij een aantal bedrijven als knecht aan boord van een kotter gewerkt. Van 1968 tot 1972 had hij samen met de oma Pier en neef Leendert van Veen een eigen kotter onder het nummer UK131 en de naam Eiland Urk. Deze werd in 1972 verkocht, maar het vissen zat er wel echt in. Hij had een soort geheime kaart, een bestek waarop precies stond waar de vis zich ophield in de Noordzee, en daar voer hij dan heen zonder een spoor achter te laten voor zijn collega's. Vader ging ook onder andere vissen op de UK57 en met de UK171 heeft hij nog een aanvaring meegemaakt in zeer dichte mist waarbij de kotter ook gezonken is. En dat heeft heel veel indruk op hem gemaakt, want hij had het er erg vaak over. Hij had serieuze plannen om weer een eigen kotter te kopen. Zakelijk ging het dus allemaal heel erg goed en voor de wind. En nu is een van zijn kleinzonen, ook Lucas Kapitein, visserman, en daar was hij heel erg trots op. In de vroege ochtend van 27 april 1974 veranderde echter letterlijk en figuurlijk alles in één klap. Op de terugweg van een week vissen botste de auto in de polder tegen een boom en vader was zwaar gewond. Zijn schedel was gekraakt en was hersenschade, en na verschillende opnames en operaties kwam hij toch op de been met best wel veel beperkingen. De ambulancebroeder schijnt gezegd te hebben: deze man haalt de volgende morgen niet, maar wel dus. Dat hij niet meer kon vissen en dat zijn plannen om een eigen kotter te hebben definitief van de baan waren, dat viel hem heel, heel zwaar. Toch sprak hij daar heel weinig over. Ook na de operaties werd er tegen hem gezegd, hooguit een paar jaar, dan weet je voor en achter niet meer dat je leeft. En oud zul je zeker niet worden. En toch heeft de Heer hem nog heel veel jaren gegeven. Voor het ongeval was vader best wel een gedreven fanatiek, soms kortaf mannetje. Alhoewel dat kortaf er nadien ook nog wel een beetje in zat. Een opmerking was bijvoorbeeld: ik heb het al 80.000 keren gezegd, om aan te geven dat het allemaal wat vlotter moest verlopen. Na het ongeval waren er in zijn persoon ook best wel veel veranderingen. Zo hebben bijvoorbeeld als kinderen vader weer leren fietsen, net zoals je je kleine broertje leert fietsen. En we hadden er ook best wel lol om, als waar bijvoorbeeld op stilstaande auto's afkoersten en we met veel roepen en erachteraan rennen en weer op het juiste spoor kregen. Er waren best wel veel financiële zorgen met 6 opgroeiende kinderen. Zo heeft vader ook een poosje in Emmeloord bij een garagebedrijf gewerkt. Dat vond hij erg fijn, maar het was wel te veel eisend voor hem. De vacature van koster kwam vrij in de kerk. En dat bleek voor hem de juiste functie te zijn. Hij kon zijn werkzaamheden zelf plannen en samen met het gezin de klus klaren. Moeder deed de preekvoorziening en al met al waren we een soort familiebedrijf. Toen na geruime tijd daar ook een einde kwam, wilde hij toch graag onder de mensen blijven. Verkeren heeft hij nog een flink aantal jaren werkzaam mogen zijn bij Autoquickservice op Urk. Daar kennen ook heel veel mensen hem nog van. Kerkelijk was vader zeer meer levend. Hij zat er helemaal vol van. Hij kende de Bijbel heel goed. Kon zo teksten opnoemen of een hoogleraar citeren. Op de mannenvereniging kon hij genieten wanneer hij een uitleg of citaat weer kon geven ter aanvulling of soms ter afronding van een discussie. En thuis was hij de vraagbaak voor kinderen, kleinkinderen. En ook is vader bijna 20 jaar drager geweest bij Draagt ook anders last. Dat deed hij met heel veel liefde. Maar wanneer het jonge kinderen of jonge mensen betrof, dan was hij vaak een tijdje stil. Daar had hij duidelijk moeite mee. Dat moest hij dan voor zichzelf een plek geven. Toen moeder de dingen niet meer zo goed kon onthouden, brak er voor vader een moeilijke tijd aan. Dat kon hij maar moeilijk accepteren en daar kon ik maar moeilijk mee omgaan. Het heeft hem veel verdriet gedaan dat ze na 60 jaar huwelijk uit elkaar moesten. Ik denk meer dan dat wij nog beseften. Uiteindelijk verhuisde hij naar de Talma, moeder naar Bolsward. Hij zou het toen heel mooi vinden als moeder ook naar Urk kwam. En toen dat gebeurde, toen werd het een teleurstelling. Niet bij elkaar op één kamer, ook niet voor een bepaalde periode. Samen wandelen door de Talma, prima. Maar naar buiten gaan, dat was niet toegestaan. Dan moest er altijd iemand bij. Bovendien, moeder was net een beetje sterker dan vader. Dus. Zaterdag 9 februari kreeg hij een hersenbloeding en raakte eenzijdig verlamd. Zijn rechterbeen en arm gebruikte hij niet meer. Later die week wel een paar keer zijn rechterarm. Maar bewogen zijn been bijvoorbeeld niet. En ook aan zijn mond zag je minimaal dat er wel degelijk wat was gebeurd. Wat de schade is geweest, dat weten we niet precies en dat hoeven we nu ook niet meer te weten. Er kwam ook nog een longontsteking bij en daar leek hij op vrijdagmiddag, zaterdagmorgen, weer bovenop te komen. Maar op zondagmiddag werd duidelijk dat hij weer sterk achteruit ging. Op zondagavond hebben we besloten dat we om beurten bij hem zouden blijven waken. En dat is uiteindelijk goed geweest, want het zou zijn laatste dag op aarde zijn. En na een bijzonder ontroerend moment van afscheid met moeder, is afgelopen maandag om 1600 uur rustig ingeslapen en ingegaan in het huis van zijn Heer, onze Vader. Namens de familie mag ik nog onze dank uitbrengen voor de liefdevolle en respectvolle verzorging, voor de verpleging en verzorging van de medewerker van de Talma. Dat heeft ons diep geraakt, heeft indruk op ons gemaakt. Ook onze dank aan de verzorging van de Kompas voor het geduld dat ze met vader hadden. En daarbij wil ik ook de thuiszorg niet vergeten toen vader nog aan de schotbalk woonde. Ook de dominee, de wijkouderling en de vele andere bezoekers willen we danken voor de meeleven en de belangstelling. Dank daarvoor. Ook willen we Draagt ook anders lasten bedanken voor de begeleiding van ons als kinderen, voor de verzorging van vader. En dank ook aan u allemaal dat u hier bent om samen met ons afscheid te nemen van onze vader. Dank u wel.
Dan is nu het moment gekomen dat we samen op weg gaan naar begraafplaats De Vormt, om Lucas kapitein naar zijn laatste rustplaats op aarde te gaan brengen. Na de begrafenis bent u van harte uitgenodigd in het rouwcentrum van Draagt ook anders lasten. Daar is nog gelegenheid om de familie te condoleren en er zal de plechtigheid als zodanig worden afgesloten. Lucas zal nu worden uitgereden door zijn kleinzoons samen met drager Hessel Hakvoort uit de Rehobothkerk. Zoon Jacob gaat op het orgel het mooie lied spelen. De dag van onze vorst brak aan. Mag ik u nog eenmaal verzoeken te gaan staan.